kerstcollecte, bestemd voor het evangelisatiewerk van de IZB. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor de bijstand in het pastoraat. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Ter voorbereiding op de dienst zal het koor nu twee liederen gaan zingen. Het eerste lied is Hoe zal ik u ontvangen? Waarbij we samen met het koor vers 3 zingen. Het tweede lied dat we zingen is Lof zij de Heer. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 95, de versen 1 en 2. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. De Heer is groot, een heerlijk God. 1 en 2 van Psalm 95. Ook het vierde vers van dezezelfde 95ste psalm zingen we na de geloofsbelijdenis. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij, de schapen die Zijn hand wil weiden. En wat er verder volgt in vers 4 van Psalm 95. Maar nu eerst belijden we in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Bidden wij nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, ook in dit avonduur, op deze eerste kerstdag, brengt u ons samen rondom de Bijbel, uw woord, rondom het evangelie, de goede, blijde boodschap, die verkondigt en uitbazuint dat een kind ons is geboren, een zoon is ons gegeven. Jezus Christus, de redder der wereld, kwam ter wereld. We danken u dat we steeds weer deze dagen van gedenken mogen hebben, zo aan het eind van het jaar, maar laat het niet zijn op de valreep van dat nemen we ook nog even mee. Maar dat het ons zo raakt en bereikt, dat we daar jaar in, jaar uit mee verder kunnen. Immers, de komst van uw zoon was hoog nodig. En dat hebt u ingezien en daarom hebt u ingegrepen. En daarom uw kind in de kribbe neergelegd, in Bethlehems stal. Daar mogen we van horen, daar mogen we van zingen. En dan bidden we u, voor ons hier in de kerk en voor degenen die met ons verbonden zijn, en thuis meeluisteren, nu op dit moment of op een later tijdstip, of u zelf ook in ons midden wil zijn, om ons steeds weer opmerkzaam te maken op hem, om wie het u begonnen is, en om wie het daarom ook ons begonnen mag zijn. Heere God, we danken u dat we daarvan mogen zingen en musiceren en dirigeren. We danken u dat u alle lof, eer en aanbidding waard bent, geeft dat we die u niet onthouden, maar ook toebrengen. Niet alleen omdat het voorgeschreven staat op de orde van de dienst, maar dat heel ons leven een lofzang zal zijn, waarop we die lofzang ook gaande houden, tot eer van u. En zodat ook anderen het horen en opmerkzaam worden op de grote dingen die u ingrijpend hebt laten geschieden. Wil ons zegen in ons luisteren, in ons zingen, in ons lezen uit uw woord. En wil ons boven alles ook laten merken dat u zelf die God bent die woord houdt. Ondanks ons. Wat een wonder. Ga ons zo voor met uw geest en met uw woord. En hoor ons uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen opnieuw een gedeelte van het kerstevangelie uit Lucas 2 en wel de versen 8 tot en met 20. Lucas 2, de versen 8 tot en met 20. En daar meldt ons de evangelist Lucas. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn, u zult het kindje vinden, in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten we nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen ze het gezien hadden, maakten ze overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en ze verheerlijkte en loofde God om alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen hier straks ook met elkaar over nadenken, naar aanleiding van het thema nachtwacht of wacht nacht. Voordat we dat doen, gaan we samen zingen. Uit Allermond nummer 44, van boven daalt een engelschaar. En de overige vier verzen. Daarna zal het koor voor ons twee liederen ten gehore brengen. En die koorzang willen we aan het slot met samenzang beëindigen. Hij die heerst in eeuwigheid, zoon van de gerechtigheid. We gaan nu samen zingen. gemeente des Heren. Je hebt van die mensen en die kunnen er heel goed tegen. Tegen opblijven. Laat naar bed. Of soms zelfs heel de nacht doorgaan. En dat is leuk. Bij een slaapfeestje bijvoorbeeld. En meestal wordt er dan juist niet zoveel geslapen. Hier in Lucas 2 hebben we de herders voor ons. En van hen staat er geschreven dat ze zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. Ja, hoe doe je dat? Nou, dan doe je geen oog dicht. En dan knijp je ook niet even een oogje toe. Maar weet je wat het is? Omdat deze woorden daar geschreven staan, in Lucas 2, is het gevaar groot dat we daar overheen lezen. Er waren herders in diezelfde streek. Dat is dezelfde streek. Dat is dezelfde streek als waar we van lazen dat Jezus werd geboren. In Bethlehem. En die herders waren daar dus ook in de buurt van Bethlehem, in de velden van Efrata. En je weet wel, in de stal, gelegd in een kribbe. En we hebben zo voor onszelf daar een bepaald beeld bij gevormd. Maar denk het je eens in. Hoe eindigde vanmorgen vers 7? Geen plaats voor hen. Jozef, Maria, Jezus. Buitengesloten. Maar wat heel veel mensen niet weten is dat die herders eigenlijk hetzelfde lot overkwam. Ook buitengesloten. Voor hen was eigenlijk ook geen plaats. Ze behoorden eigenlijk tot dat slagvolk waar niemand graag mee te maken had. Wij denken daar vaak veel te ideaal over. Tuurlijk, we kennen de herder wel uit Psalm 23 met zijn stok en met zijn staf, waar David over zingt en dat hij daardoor getroost wordt. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Maar vergis je niet, deze herders hadden ook een stok en een staf, maar vaak ook nog een kerfstok. Vaak waren het mensen met een verleden. En wel zo'n verleden, dat er weinig anders op zat dan dat je je als herder terugtrok uit de maatschappij. En je trok je terug in de wijde wereld van de weiden, van de heide, van de velden. In de eenzaamheid, zonder andere mensen om je heen. En daar was je taak om dag en nacht op te passen, op de kudde. En vaak was dat ook de kudde van een ander. Waar voor Jozef en Maria en het kindje Jezus geen plaats was in Bethlehem, waardoor ze uiteindelijk terechtkomen in een stal, daar wordt hier van de herders opgemerkt dat zij zich ophielden, ja, in het open veld. Zonder beschutting, zonder bescherming. En voor hen is er net zo min plaats in de stad of in het dorp. Te min zijn ze. En toch, hè? En toch leven ze onder een open hemel. En dat biedt perspectief, uitzicht. Ook al zie je dat misschien niet, 1, 2, 3. Het ruime hemel rond vertelt Gods eer. Zo zingt Psalm 19. Ja, leven in het open veld, dat lijkt en dat klinkt avontuurlijk. Maar tegelijkertijd moet je beducht zijn op allerlei gevaren, zoals ongedierte, wildgedierte, rovers. Je zou kunnen zeggen, die horen typisch bij de nacht. Ongedierte, rovers, wilde dieren. Die horen typisch bij de duisternis en de werken van de duisternis. En te midden van die werken van de duisternis moet je dan dus als herder de wacht houden, oppassen. Kijk uit, waar zijn die wilde dieren? Waar liggen misschien rovers op de loer om schapen weg te pikken uit de kudde? Zie je het nog steeds voor je? Het is dus heel wat anders dan het beeld dat wij hebben van een kudde ergens bij Elspeet op de Veluwe of bij Exlo in Drenthe. Nee, zo aan het begin van het Nieuwe Testament en aan het begin van Lucas treffen we wel heel wat anders aan dan wat we tegenkomen aan het begin van het Oude Testament. Want daar was alles goed en gaaf en tof en compleet. Was. Niet lang. Want al spoedig doet ook daar het duister van de dood zijn intree. En begon de ellende. Gewoon, heel concreet. Dat de leeuw en het lam niet langer samen konden zijn. Er moest een hek tussen. Of een hele grote wereld ertussen. Die konden niet langer samen weiden. Die konden niet langer samen door één deur. En mensen soms ook niet. Nou, en daarom onder andere, omdat die leeuw en dat lam niet meer samen konden weiden, moesten die herders dus 's nachts de wacht houden over hun kudde. Buiten Genesis 1, buiten het paradijs, daar verbijten mensen en daar verbijten dieren elkaar. Je hebt één troost, want dat komt wel weer hoor. Dat zegt de Bijbel ook, dat komt wel weer. Van die leeuw en dat lam. Dat ze samen weiden. Maar nu even dus niet. En ook in Lucas 2 nog niet. Later. Dat is ons beloofd. Alleen, ik geef het toe, wachten duurt lang. En wachten in gebrokenheid helemaal. Deze herders hielden 's nachts de wacht. En overdag natuurlijk ook. Maar je begrijpt wel dat het overdag een stuk gemakkelijker is om op je schaapjes te passen dan 's nachts. Want in een open veld, beschenen door de zon en waar het volop licht en daglicht is, daar zie je al van verre het onheil aankomen. Maar juist 's nachts de wacht houden, dat heeft iets onheilspellends. Dat heeft iets mysterieus. Dat heeft iets beangstigends. Toch weet je als herder, ik moet mijn mannetje staan. En dat wordt dan ook gewoon het ritme, hè? Het ritme van alle dag. Het ritme van elke nacht. Werken in het donker, tot het dag wordt. En werken overdag, totdat het weer nacht wordt. En de dag die schuift in de nacht, en de nacht die schuift vervolgens weer in de dag. En zo dwalen ze. Onder die open hemel. Op dat open veld. En 's nachts houden ze de wacht. Nacht en wacht. Dat rijmt. Ja, maar het is ook nodig geworden. Dat 's nachts de wacht wordt gehouden. Want anders blijft er niks van heel die kudde over. Wakker zijn. Wakker blijven. En als het moest, je stok en je staf gebruiken. En dat voor je baas. Want de kudde was meestal niet eens van hen zelf. En ze moesten trouw zijn. En niet een oogje toeknijpen. En aan het eind van hun loopbaan, of aan het eind van het seizoen waarvoor ze ingehuurd waren, moesten ze de kudde weer overdragen in de handen van de eigenaar. Nee, die herders hadden hun schaapjes niet op het droge. De bazen misschien wel. Onder een open hemel. Met hier en daar een sterretje. Zo stel ik me dat voor als ik let op de tekeningen die ik in de kinderbijbel tegenkom. Romantisch. Nee, keihard. Een keihard bestaan. En je weet dat zelfs ook Jezus daar niet zoveel vertrouwen in heeft in die mensen. Want hij zegt op een gegeven moment, ik ben de goede herder. En die anderen, ja, die zijn aangetrokken, ingeleend, ingehuurd. En die vluchten omdat ze huurling zijn als het gevaar op hen afkomt. En ze houden niet de wacht tot het uiterste. Ze letten eerder op hun eigen hachje. Als het erop aankomt, dan bekommeren ze zich niet echt om de schapen. Hij ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt de schapen of hij drijft ze uiteen. Hier houden ze de nachtwacht nog. Het tekent hun bestaan. Maar het lijkt me wel saai. Elke dag is bijna weer hetzelfde. Afgewisseld tussen dagwacht en nachtwacht. Ja, als ik dat zo zeg, dan is er geen spel tussen te krijgen. Ja, of toch? Want het zal je maar gebeuren dat de wacht in de nacht wordt verstoord door een figuur die weliswaar niet van de aarde is, maar van de hemel gezonden naar deze herders toe. En die eigenlijk de nacht aan het licht brengt. En licht in de nacht. En hij doet dat op een heel bijzondere manier. Weet je wat daaruit blijkt? Dat God ook de wacht houdt over zijn kudde. En daaruit blijkt wel dat God niet loslaat wat hij heeft beloofd. Dat God niet vergeten is de woorden van zijn mond. Gods belofte. Heerlijk worden ze vervuld. Daar kan geen mens tegen op. Vandaar ook dat er een boodschapper vanuit die hoge hemel neerdaalt in dat open veld en de nachtwacht van de herders op een brute manier doorbreekt met een helder licht. Ongekend. Dat schijnsel, dat felle licht, dat heeft een naam. Dat is de heerlijkheid van de Heere. Het heeft te maken met Gods glorie, met Gods eer, met Gods schijnsel, helderheid, waar je niet tegenin kunt kijken. Zo fel, zo wit, zo blinkend, zo ongekend. Gods eer. Het is heel opmerkelijk te noemen dat die engel komt met dit om zich heen. Gehuld in die heerlijkheid van God. Midden in dat duister. Midden in die nacht. Midden in die wacht ook. Terwijl je dit toch niet verwacht had. De heerlijkheid van God omschijnt, omstraalt, omsingelt hen. Dat is wel mooi. Datzelfde woord voor die heerlijkheid, die glorie van God, die kom je even later ook tegen in dat lied dat de engelen zingen. Als ze zingen eer aan God, ere zij God. Hetzelfde woord. Die glorie, die glans, die schitterende heerlijkheid, die brengt God op de aarde en die wordt hem even later ook weer toegezongen, toegejuicht, beleden, nadat die belangrijke boodschap gebracht is op de aarde. Heel even zou je kunnen zeggen, is dit de hemel op aarde? Als die boodschapper van God zijn boodschap brengt bij die herders die de nachtwacht houden. En zo wordt het allereerste kerstfeest ingeluid. Ik denk, dan zijn onze kerstfeesten, hoe mooi, hoe uitgebreid, hoe intensief, hoe diepgaand ook, hoe hooggestemd, die zijn daar toch echt niks bij. Moet je nagaan. Dit is Gods glans, Gods heerlijkheid, te midden van dat aardse gespuis, van al die herders, die weet ik wat allemaal op hun kerfstok hebben. En denk het je in. Je houdt de wacht in de nacht. En dan overkomt je dit. Daar reken je niet op. Daar reken je niet mee. Het is een verrassing van de eerste orde. De eerste kerstboodschap. Die eerste aankondiging aan het adres van die herders. Zijn ze van hun stuk gebracht, bevreesd, staat er, beangstigd. En dat is het dan ook wat die engel hen het eerst afhandig maakt. Hij zegt, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd, hij brengt immers licht in de nacht. Groot blijdschap, evangelie, heerlijk woord van God voor die herders. Mensen maar zo, maar ook heel het volk. Ook zij worden erbij betrokken, heel de omgeving. Echt alle mensen. Niemand moet overgeslagen worden. Een kind is geboren, Christus, de Heere. Nou, zomaar even een vraag. Wat zou jij, wat zou u, wat zou ik doen als je zo'n boodschap krijgt? Als er zo wordt ingebroken in je dagelijkse of in je nachtelijke bezigheden. Als je zo wordt stilgezet en een boodschap krijgt vol glans en glorie, ongekend op aarde. Kun je dan nog wel gewoon verder leven? En gewoon maar doorgaan met waar je mee bezig was? Gewoon verder in het oude patroon? Gewoon je eigen gang maar blijven gaan? Misschien wel hoe je altijd geleefd hebt en gedacht hebt. Dat zeggen we vaak, hè? Het is altijd zo geweest. Maar die herders kunnen dat niet zeggen, dat het altijd zo geweest is. God breekt in door middel van een engel. Met een boodschap. Nee, dan kunnen ze niet verder op de oude voet. Dan kun je niet voortgaan met het blijven plat treden van de paden die je al zoveel jaren hebt bewandeld. Ook al hou je 's nachts de wacht over dat wat zo lang aan jou is toevertrouwd. Wat blijkt, die nachtwacht, hoe verantwoordelijk werk ook, die moet maar even wachten. Het wordt wacht, nacht. Heel even zeggen ze de nacht, de wacht aan. Want wat gaan ze doen? Ze gaan het licht tegemoet. Nee, niet de engelen achterna. Regelrecht naar de hemel. Nee, ze gaan het licht van de wereld wat hen verkondigd is tegemoet. Ze gaan tegemoet de leeuw en het lam tezamen. Jezus Christus. Hij die alle gescheidenheid en alle gebrokenheid en alle onafheid en alle zonde wilde verzoenen. Tot één wilde maken. Die gaan ze opzoeken. Hem die volmaakt is. Ik vind dat echt voorbeeldig. En dan in die zin dat ik dat een voorbeeld vind voor ons. Die herders, ze laten de boel de boel. En ze bekijken het wel. Ze gaan bekijken wat tegen hen gezegd is. Als de engel dit aan de dag of aan de nacht heeft gelegd, dan zeggen ze, de nacht wacht even op en de nacht die kan wel even wachten. En de nacht wordt verlaten. Ze ontlopen als het ware het duister. En met deze boodschap van de heerlijkheid van God gaan ze op zoek onderweg. Want dit licht laat zich niet doven. Oh jawel, als die engelen weer van hen zijn weggevaren naar de hemel, dan zal die heerlijkheid van God ook weer uitgedoofd zijn, weer verdwenen zijn, weer met de engelen meegenomen zijn naar de hemel. Vast en zeker, ik lees daar niks meer over. Maar deze boodschap werkt wel aanstekelijk. Ze houden het niet bij hun kunnen. Ze houden het niet bij hun nachtwacht. Dat kan allemaal wel wachten. Ze hebben iets anders wat belangrijk is in hun leven. Ik heb dat altijd heel bijzonder gevonden. Dat wordt verder ook niet uitgewerkt door Lucas. Hoe dat nou met die kudde afgelopen is. En dat die zomaar ineens zonder herders waren. En of ze het er allemaal levend of niet levend afgebracht hebben. Of dat de helft van de kudde weggestolen is. Of misschien wel opgegeten door ongedierte. Nee, dat kunnen ze met een gerust hart overlaten. Aan God, denk ik. Ze werpen, om zo te zeggen, al hun zorgen op God en ze vertrekken zelf naar Jezus Christus toe. Dat is wat. Als Hij de eerste is in je leven en de belangrijkste, de bovenste en de beste, en dat al het andere later komt en van later zorg is. Nee, wat dat betreft zijn ze echt niet roekeloos bezig geweest. Want we lazen ook dat ze na verloop van tijd ook weer terugkeren naar hun kudde. En dan vervolgen ze weer hun dagelijkse en hun nachtelijke arbeid. Maar niet nadat ze eerst, hoort u, eerst. En je weet wat eerst is, hè? Dat staat bovenaan. Dat heeft te maken met prioriteiten, met tijd. Nadat ze eerst de tijd hadden genomen, prioriteit hadden gegeven aan het opvolgen van die hemelse boodschap. En ze zijn gegaan naar Bethlehem. En ze hebben het gezien. Het woord dat tot hen was gesproken. Echt, nogmaals, voorbeeldig. Te meer, hè, omdat, en ik blijf gewoon bij mezelf, hoor. Ik ga echt niet naar u zitten wijzen. Maar te meer omdat ik vaak eerst nog dit, en eerst nog dat, en dan weer zus, en dan nog even zo moet regelen, voordat ik werkelijk eens een keer in de benen kom. Maar weet je, God gehoor geven, dat kan alleen als zijn woord ook werkelijk alle voorrang heeft in je bestaan. En dan bewaar je dat niet alleen voor de zondag of voor een eerste of tweede kerstdag, maar dag in dag uit. God eerst. Zijn woord vooraan. Nacht in nacht uit. Dag in dag uit. Nooit niet eigenlijk. Wat de herders hier dus doen is de nacht achter zich laten en het licht tegemoet gaan. In feite laten ze de werken van de duisternis achter. En ze gaan voor Jezus Christus. Dat is kerstfeest. En daarbij houden ze het ook niet nog eens een keer lekker voor zichzelf, wat ze hebben meegemaakt en gehoord en gezien. Maar ze bazuinen het uit. En ze roepen het rond. En ze verheerlijken God. En ze loven God om alles wat ze gehoord hebben en wat ze gezien hebben. Ik denk dat het zo werkt, hè. Als je God de eerste plaats geeft in je leven en zijn woord de volle voorrang in je bestaan, dan word je daar zelf niks mee. Maar dan heb je wel wat te zeggen. Je hebt wel wat te zeggen. En je hebt wel wat te zingen. En dan blijft die geboorte van dit kind geen privé aangelegenheid voor je, maar dan deel je dat met anderen. Met meerdere. En vanuit die ontmoeting met Jezus Christus zeg je de nacht de wacht aan. Ik wandel in het licht. Ik geef God de eer. En dan zal je kerstfeest niet alleen vandaag en morgen zijn, maar zijn doorwerking en zijn uitwerking niet missen. Ook naar de toekomst toe. Het oude jaar uit. Het nieuwe jaar in. De ontmoeting met dit kerstkind. En de omgang met hem. Van dag tot dag. 24 uur. Dat verandert je leven. Totaal. Van dood in leven. Van duister in licht. En dat is echt dag en nacht verschil. Amen. Wij gaan zingen Donker de Nacht met sterren aan de hemel. Ere zij God, zijn liefde voor de wereld heeft hij in Jezus de Christus getoond. danken en bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de Heere Jezus Christus, wat een feest, Immanuel. U bent bij ons gekomen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En het werd voor het eerst verkondigd aan herders die de nachtwacht hielden, maar die de nacht lieten voor wat het was en het licht tegemoet gingen. Heere God, wat voorbeeldig. En het roept ook ons op om uw stem gehoor te geven, te gehoorzamen en te wandelen in het licht. En te wandelen naar het licht. En te wandelen vanuit het licht der wereld, Jezus Christus. Vergeef ons onze werken van duisternis. Als we toch stiekem weer het donker opzoeken. En het liefst onze eigen gang gaan. Terwijl u het ons hebt verkondigd. Leer ons dat. Dan om onze voetstappen te zetten in de sporen die u getrokken hebt. En we bidden u, leid ons. Maak ons uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. En leer ons hoe die zijn gelegen en waarheen u uw treden wendt. Heb dank dat we zo vanavond ook samen mochten zijn. En we bidden van u, laat het kerst maar na-echoen in ons leven. Morgen op de tweede kerstdag opnieuw, als we weer genodigd worden om hier in de kerk te samen te komen, maar ook de dagen daarna. En dat het altijd weer opnieuw helder ons voor ogen staat, wie u bent, wat u gedaan hebt en dat onverdiend gekregen te hebben. Laat ons zo leven van uw genade in uw Zoon ons bewezen. En dat is niet goedkoop. Want het heeft hem zijn leven gekost. En het kleine, prille, wat geboren werd daar in de kribbe van Bethlehem, werd immers de man van smarten aan het kruis. Daar liep het op uit. Maar ook daar stopte het niet. Immers, hij ging heen om, voor wie geen plaats was hier op aarde, ruimte te scheppen. In het huis van de Vader met zijn vele woningen. Ga ons zo voor, Heere Jezus Christus, in het geloof. En dat we volgen, dag in, dag uit. Nacht in, nacht uit. En nooit niet. Wees ook het verdere van deze avond ons nabij. Behoed en bewaar ons ook als we weer de kerk verlaten. En door het donker onze huizen opzoeken. Breng ons daar waar we thuis zijn en misschien wel weer in eenzaamheid terechtkomen. Of juist in de volheid van de gezelligheid. Maar wilt u bovenal laten merken dat u niet loslaat. Erbij bent en erbij blijft. Hoor ons, o God, uit genade alleen. Nergens anders om dan om Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere en Heiland. Amen. Wij gaan nu in de dienst der offeranden onze liefde gaan vergeven. De Heere heeft een blijmoedig gever lief. Daarna gaat het koor voor ons zingen. Schoonste Heer Jezus en via Bethlehem. En aansluitend zingen we van de avondzang het eerste en het laatste vers. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. Ga nu heen in vrede. Ga en zeg het voort. Onder Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Met u allen. Amen.